Vorige keer heb ik een lezing gehouden over dana, vrijgevigheid. De vreugde van het geven in het meditatieproces. En dana is ook een begin, de eerste van een rijtje van drie. Toen de Boeddha de meditatie wilde uitleggen, begon hij met uitleg over vrijgevigheid. En dan over ethiek. Je zou kunnen zeggen toegepaste spiritualiteit. Hoe leef je dat? En dan kwam de ontwikkeling van meditatie. Ze worden wel genoemd als grond voor heilzame actie. Ontwikkel het geven. Leef in harmonie. En ontwikkel een geest van goede wil. De Pali-termen die daarbij horen, de taal die in die tijd van de Boeddha gesproken werd in het Pali, is dana, sila, bhavana. Vanavond wil ik wat vertellen over deugd, over ethiek. Paul Boersma, die hier ook wel cursussen geeft, heeft een hele mooie definitie gegeven van ethiek. Uiterlijk gedrag van hoge kwaliteit en een innerlijke houding die daarvoor nodig is. Hele mooie dubbele kant van de innerlijke houding gaat over dat wat je ontwikkelt tijdens het mediteren. Wat is je motief? Hoe wil je leven? Wat kies je? En dat vertaalt zich in hoe dat er dan van buiten uitziet. Het gaat over wat je zegt, over wat je doet. En bij die hoe wil je leven, die toegepaste spiritualiteit, moraliteit, is dana dus de eerste. Dus er is een behoefte, er is een intentie om aandacht te willen geven, om te willen geven en van daaruit bij te dragen aan wat waardevol is. Dat is sila. Afgelopen weekend, ik lees de NRC, afgelopen weekend was er een bijlage bij de krant over de School of Life van Alain de Botton. Dat is een hbo-opleiding voor wat ze dan noemen toegepaste spiritualiteit en levenstherapie. En de eerste bladzij had een hele mooie quote. De eerste quote was: ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang. Die heb ik uitgeknipt en in de keuken op het prikbord gehangen. Dan er nog één. Rustig maar, het komt niet goed. Dat is een uitdrukking van de Stoïcijnen. En zo maken ze reclame voor hun gedachtegoed, waarbij ze filosofen gebruiken. Van daaruit innerlijke waarden, die je kunt gebruiken in je werk, in relaties, in cultuur, in zelfkennis. Dat zijn dan de vakken of de afdelingen waar ze workshops en les over geven. En ik merkte dat het me heel erg interesseerde en dat ik me afvroeg van waarom zit ik nou niet op de School of Life? En wat is nou eigen aan boeddhisme? Want daar voel ik me bij thuis, maar wat is dan de waarde van waaruit je leeft? Ik roep ook, mediteren gaat over leren leven. Mediteren is ook toegepaste spiritualiteit. En wat is nou eigen aan het kader van de sila vanuit het boeddhisme? Hoe je meditatie toepast in je gewone doen. En dan kom je bij de eerste preek van de Boeddha, die hij hield na zijn verlichtingservaring. En die preek die heet wel de vier edele waarheden. En de eerste edele waarheid, de eerste afdeling, de eerste zin van die preek was: er is stress. Met een vergelijking gemaakt met een wiel wat niet soepel draait. Waar het loopt aan. Dukkha wordt ook wel vertaald met lijden. En er is een oorzaak van lijden. Wij denken bij lijden aan, nou dan heb je pech, dan word je ziek, of je krijgt een ongeluk, of er zijn negatieve levensomstandigheden. De Boeddha ontdekte nog wat anders. De oorzaak van lijden is een neiging in je geest om te blijven plakken. Bevangen te raken in je ervaringen. Dat waar je voorkeur voor hebt en naar hunkert, daar ga je achteraan. En dat waar je afkeer van hebt, waar je een hekel aan hebt, waar de weerstand oproept, daar verzet je je tegen. Dat is de oorzaak van lijden. En als dat oorzaak is van lijden, wat is dan het motief voor toegepaste spiritualiteit, voor meditatie in actie? Vermijd dat wat lijden geeft en ontwikkel dat wat lijden opheft. Vermijd dus het verstrikt raken in hunkeren, verslaafd zijn, ergens achteraan jagen. Of juist weerstand, verzet, boosheid. En dat doen we door wat we hier oefenen. Opmerkzaam zijn helpt je om te herkennen wat er is en wat de automatische reactie is van wel willen, niet willen. Dat is de derde edele waarheid. Dat het mediteren, dat opmerkzaamheid, de oplossing is voor lijden. En ook in die vier edele waarheden is een link naar het gewone leven. De vierde edele waarheid gaat over het achtvoudige pad. Vanuit het juiste begrip, vanuit het herkennen van hoe je verstrikt kunt raken in je ervaringen, kun je kiezen hoe je wil denken, spreken, handelen en levensonderhoud. Dus in een notendop, wat is de basis van de sila? Wat is basis van de bijdrage willen geven aan dat wat waardevol voor je is? Dat is beseffen waar lijden vandaan komt, wat de oorzaak is van lijden en hoe je dat kunt opheffen. In alle lezingen die ik hou over dit onderwerp komt altijd hetzelfde rijtje terug. Dus het is ook een rijtje wat misschien al vaker aan de orde is geweest. En dat gaat over leefregels. Dat gaat over eigenlijk een kader, piketpaaltjes, waar je je aan houdt als je samenleeft. Als ik ze zeg, dan zul je ze meteen herkennen. Ik onderneem de training om niet te doden. Niet te stelen, me seksueel niet te misdragen, niet te liegen en mijn geest niet te benevelen met alcohol of drugs. En in iedere samenleving zijn er dat soort regels, bij wet geregeld. Als je hier in Nederland iemand doodt, staat er in het wetboek van strafrecht dat je dat straf oplevert. Er zijn mensen die dat handhaven, die dan achter je aan gaan zitten en je, dat wordt gevangenisstraf. Dus dat is, het begin is helemaal niet idealistisch. Het begin is heel bazaal. Er zijn gewoon regels waar je aan houdt om, als je met elkaar bent, de veiligheid te waarborgen. Dat is het begin. Maar wat maakt dat het ook toegepaste spiritualiteit kan zijn? Want dat is iets wat een intentie is van binnenuit. wat een oefening is. Om uiterlijk hoogstaand gedrag te hebben vanuit een innerlijk motief. En dan krijg je een vertaling van een van de preken van de Boeddha. En dan gaat het niet over, dan gaat het over dat doden. En daar zit eigenlijk een soort overweging aan vooraf. Ik ben me bewust van hoe ik ervan hou dat ik leef. En ik zou het vreselijk vinden als iemand mij van het leven beneemt. En zo kan ik me indenken dat jij ook van het leven houdt. En het vreselijk zou vinden als iemand je van het leven beneemt. En omdat ik me bewust ben hoe onze levens met elkaar verbonden zijn, daarom onderneem ik de training om leven te beschermen. Daarom onderneem ik de training om vrijgevig te zijn. Daarom onderneem ik de training om seksualiteit en relaties te beschermen. Om zorgvuldig te spreken en te luisteren. En vrij te zijn van gif voor de mind. Voor hart, geest. Dus dan verschuif je van een opgelegde wet naar een innerlijk motief. Een uitspraak van de historische Boeddha: als je werkelijk van jezelf houdt, doe je een ander geen kwaad. Als je werkelijk van jezelf houdt, doe je een ander geen kwaad. Van jezelf houden is helemaal niet zo makkelijk. De persoon waar je het meest mee te maken hebt, ben jezelf. Maar ja, dat is nou ook precies waar we mee oefenen als we mediteren. Dan kom je jezelf tegen. En een ander kwaad doen is ook geen eenrichtingsverkeer. Want een ander kwaad doen geeft een imprint in jezelf. Het ontneemt je je gemoedsrust. En dat is niet een wetmatigheid van nou, zo is het en dat weet je en dat is het dan. Maar het is een bewustwordingsproces. Het is iets wat zich steeds verder ontwikkelt. Een doorgaand proces van bewust worden, aandacht willen geven, keuzes maken. Afgelopen vrijdag was hier een lezing door Romee van der Zee, een vrouw die binnen Europa bekend is als onderzoekster naar bijenvolken. En zij had voorbeelden in de sutta's gezocht over hoe de Boeddha sprak over bijen. En in de sutta's worden bijen benoemd als gastheer, die honing produceren. En de honing, dat is eigenlijk waar het om gaat. Dat is het goud. En de bijen, die verdedigen hun honing. Dus als je de honing wil hebben, dan gaan die bijen steken. Dus moet je ze uitroken om bij die honing te kunnen komen. Dus er werd zelfs ook een gelijkenis gemaakt tussen bijen en mediteren. Zoals je bijen uitrookt om bij de honing te komen, zo verjaag je de sluier van hebzucht en boosheid uit je geest door te mediteren. Ermee zei, ik vond, dat de Boeddha helemaal niet zo positief was over bijen. Nou, de Boeddha was vooral positief over honing, maar niet over bijen. En we moeten daar gelijk in geven. En het is eigenlijk sinds een jaar of 10, 5, dat wij het over bijen hebben. Ze vertelde ook over nieuwe bijenrassen die ontwikkeld zijn, buckfast bijen, die gekweekt zijn om zoveel mogelijk honing te geven. En die daardoor ook heel gevoelig blijken voor mijten, voor ongedierte. Wat maakt dat er bijensterfte is? En Romee had allerlei onderzoek gedaan naar oorzaken van buitenaf over bijensterfte. Blijkt dat gebruik van gif bij akkerbouw of cadmium uit varkensmest, dat dat ook een oorzaak is voor bijensterfte. Zonder bijen geen appels, geen fruit. Heel veel, heel bazaal eten is er dan niet. En ik merkte na die lezing dat ik me realiseerde, eet ik honing? Of kom ik dan in een circuit van productie? Omdat we allemaal honing willen eten, moeten die bijen zo opgekweekt worden dat ze zoveel mogelijk honing maken en dan sterven ze uit. Of vanmiddag op de markt, wat koop ik aan groenten? Eet ik biologisch gekweekte groenten waar geen gif in zit? Voor de helft wel, maar ik viel toch ook voor die ene kool omdat die nog maar een euro was. Zo'n gewoonte van kiezen omdat het goedkoop is in plaats van kiezen voor dat wat van waarde is en bijdraagt aan in leven laten. Het is dus niet iets wat in één klap klaar is, maar dat is iets wat steeds besef vraagt. Waar je steeds nieuwe informatie over krijgt, waardoor je dan ook weer je bewust wordt van keuzes die je maakt. En wat is het motief? Hoe maak je keuzes? En Sharon Salzburg heeft een nieuw boek geschreven over liefde. En ze noemt daarin het belang van zelfrespect. Integer zijn. Jezelf respecteren om hoe je je leven vormgeeft. En dat werkt vervullend. Dat geeft zin. Dan ben je niet gericht op jezelf in de kijker spelen of proberen te concurreren met anderen om de aandacht te krijgen. Maar zelfrespect geeft gemoedsrust. Geeft een vervulling van het heeft zin wat ik kies. Geeft ruimte om van jezelf en een ander te houden. Als je werkelijk van jezelf houdt, doe je een ander geen kwaad. En dat is dan vanuit een heel andere sfeer dan gij zult niet. Of, zoals het in het wetboek van strafrecht staat, van welke kans op straf je loopt als je doodt of steelt of liegt. Maar het gaat vanuit een innerlijk motief. Bewust van het lijden wat veroorzaakt wordt door bepaald handelen en de mogelijkheid om dat lijden op te heffen of te vermijden. En zo krijgt dat vreugde van het geven een vertaling in toegepaste spiritualiteit. En dat is een oefening. En oefening en leren is in principe ook iets wat vreugde geeft. Wat zich kan ontwikkelen. Wat kan groeien. En wat een basis is voor diepgang in kunnen mediteren.